Shalom luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Boekenplank. Vandaag wil ik met jullie gaan behandelen, het is een Engels boek en het heeft de naam Sons of Zion versus Sons of Greece. En het is geschreven door Miles Jones. Miles Jones, dat is een doctorandus die in verschillende talen zijn masterdiploma heeft gehaald. En hij is linguist geworden. En wat wil zeggen taalexpert. Niet eens zozeer theologisch expert, maar taalexpert. En hij is gespecialiseerd in het Paleo-Hebreeuws, Grieks en zoals wij het vandaag de dag kennen, het Aramees-Hebreeuws. Hij heeft ook andere boeken geschreven. Eentje daarvan is ook The Writing of God. En dat gaat eigenlijk in detail in over de gift van het alfabet bij de berg Sinai. Waar het op neerkomt is dat het Hebreeuwse alfabet, het Paleo-Hebreeuwse alfabet, dat het eerste alfabet was. Dat was natuurlijk een uitvinding, een zegen van de Allerhoogste. Die de wereld op zijn kop heeft gezet. Nou, er worden vaak in de wetenschap worden er vaak andere dingen verklaard. En hij gaat er ook in detail op in. Hij gaat er in het boek ook wat dieper op in. En waar het op neerkomt is dat, zeg maar, ja, er zijn een aantal Egyptische inscripties zijn verkeerd vertaald. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En daardoor wordt de hele chronologie van Egypte veranderd. En dan kom je eigenlijk neer op het feit dat de Phoeniciërs, dat die degene waren die de eerste taal hadden. Maar die hebben het duidelijk gekopieerd. Maar goed, dit boek dat we vandaag gaan bespreken gaat dieper in op de strijd tussen twee klassen eigenlijk. Tussen twee groepen mensen. We hebben net al gelezen, de zonen van Sion, de Hebreërs tegen de zonen van Javan. En het is een tekst uit de profeten. Ik weet even niet precies waar die staat. Dat zijn de zonen van Javan. Dat zijn de Grieken. Het is een clash tussen twee culturen. Voor degene die, zeg maar, ja, het meest dominante moet zijn. Nou, hij gaat op wat punten in. Hè? Ook, zeg maar, hoe het Griekse denken en het Griekse schrijven opkomt. En ja, ook het Midden-Oosten steeds meer beïnvloedt, langzamerhand. En ja, dan komen we op een gegeven moment, zeg maar, aan rond het jaar nul van deze jaartelling. Het jaar dat Yeshua geboren werd, daar kunnen we veel over discussiëren, maar ongeveer op dat moment. En ik wil gewoon wat dingen delen uit dit boek, wat heel interessant is. Wat Miles Jones heeft gedaan is, hij is diep gedoken in kerkgeschiedenis, in het Tweede Testament en ook geschiedschrijvingen van die tijd, dus bijvoorbeeld Josephus. Om, zeg maar, het messiaanse, de echte messiaanse beweging, zoals we kunnen lezen in Handelingen. De echte messiaanse beweging, die zat niet in Rome, maar die zat in Jeruzalem. Om die te volgen, door het boek Handelingen. Maar ook wat daarna is gebeurd met de vervolging. En het leegvegen van Israël door Rome. En wat er daarna is gebeurd. Zeer interessant boek. Je echt inzicht geeft in het prachtige, ja, prachtige pad van de Messiaanse. En ook misschien een aantal, ja, vooronderstellingen onderuit kan schoffelen. Als je er open voor staat. Tot zover de introductie. Dan wil ik nu gaan naar een aantal teksten in dit boek. Om ze te behandelen. Nou, gaan we allereerst naar het boek van Zacharia. In het boek van Zacharia wordt gesproken over twee olijfbomen En Zacharia die vraagt, wat betekenen deze twee? En er staat in Zacharia 4, vers 14, dit zijn de twee gezalfden, de twee Messiassen. Die staan bij Jehovah van de hele aarde. Als dit wordt genoemd, hè, dan is het duidelijk dat hier gesproken wordt over twee Messiassen. Ja. En in ons denken en ook in ons christelijk denken hebben we natuurlijk onze ogen gericht op de Messias. En dat is niet slecht. Maar dat toont ook aan dat, dat wij een bepaalde agenda hebben als we gaan kijken naar de Bijbelse teksten. En hier staat toch duidelijk dat er twee Messiassen zouden zijn. En we lezen ook in Maleachi 3 vers 1. Daarom, zie, ik zal mijn verkondiger, mijn boodschappen sturen. En hij zal de weg voor mij voorbereiden. En de meester, wie u zoekt, zal komen tot de tempel. En de verkondiger van het verbond, wie jullie verlangen, zie, hij zal komen, zegt Jehovah Tsevaoth. En in de Dode Zeerollen wordt er ook over gesproken. Daar wordt gezegd, wie kan ze weerstaan op de dag van hun kom? Wie kan vluchten van hen wanneer ze komen? Toch zie je staan, dat in jouw Bijbel, als je in Maleachi 3, die tekst die we net hebben geciteerd, lezen, dat er wordt vertaald als wanneer hij, dus wordt over enkelvoud gesproken, over één persoon. De eerste versie die ik nu heb gegeven, die komt uit de Dode Zeerollen. Er wordt dus over een meervoud gesproken, over meerdere Messiassen. Dan kunnen de Sine ook zien dat de Bijbelse tekst door de loop van de tijd op kleine details misschien veranderd is. En daar moeten we helemaal niet moeilijk over doen, mensen. Want de Bijbel is het meest betrouwbare boek. En zeker de Tenach, wat er ooit heeft bestaan. Maar het is logisch dat in de loop van de tijd dingen kunnen veranderen. Het zij door schrijffoutjes of kopieerfoutjes. En soms misschien ook wel met een agenda dat de dingen veranderd zijn. Nou goed, het toont dus aan dat onze moderne theologie compleet negeert dat er een profetie lag in de geciteerde teksten uit Zacharia en uit Maleachi, dat er twee Messiassen zouden komen. Dat is heel simpel te verklaren. Omdat we weten wie die andere Messias was naast Yeshua. En dat was natuurlijk wel bekend. Johannes de Doper, ik noem hem liever Yochanan ben Zacharia, want hij was de zoon van Zacharia of Zacharias in onze vertaling. Een van de priesters, dus van priesterlijk geslacht. En hij was degene die de weg bereidde voor degene die uit de stam van Juda kwam. En we weten ook uit de overlevering en ook uit de Dode Zeerollen dat men die twee Messiassen verwachtte. Dus eentje uit de stam van Levi, dat is Johannes de Doper, en eentje uit de stam van Juda. En dat is natuurlijk de leeuw van Juda, Yeshua. En dan gaan we naar het volgende. En dat gaat eigenlijk over wanneer is Yeshua dan geboren. Er is al veel geschreven en gelezen en geroepen daarover. Maar het interessante is dat je leest dat Zacharia, dat hij een priester was en hij was van de orde van Avia. En we weten uit de boeken van de kronieken en de koningen en ook Joodse traditie, dat zij dienst deden in de tempel. En wanneer ze dienst deden in de tempel vooral. En ze deden altijd, eigenlijk altijd in de 8e week vanaf de maand van de Aviv. En wat wil dat zeggen? We zijn dan aangebroken in het begin van de 3e maand ongeveer. Laat het zo maar even zeggen. Een Bijbelse maand. Ik wil het even simpel houden. En dat was eigenlijk bijna altijd rond het moment van de laatste Sabbat voor Shavuot. Voor het Pinksteren. Voor degenen die dat niet weten. In de Torah wordt gezegd van dat ze men 50 dagen moest tellen na het brengen van de eerstelingen. En dat dan Shavuot was. Een van de pelgrimsfeesten. We weten dus dat Zacharia toen dienst deed. Nou, als het zeg maar in het begin van de 3e maand is. Dan weten we dat zijn vrouw 6 maanden zwanger was. Elisabeth, Elisheva. Toen werd aangekondigd dat Mirjam, Maria, zwanger was van Yeshua. Dat is dus in de 9e Bijbelse, of na 6 maanden, is de 9e Bijbelse maand voorbij. Je moet even goed nadenken en denken. Dus als die 6 maanden voorbij is, breekt de 10e maand aan. We kunnen dus zeggen dat Mirjam, Maria, in de 10e Bijbelse maand zwanger werd. En dan kunnen we een simpel rekensje som doen. Plus 9 maanden. Dan betekent dat we in de 7e Bijbelse maand zijn aangebroken. En dat wil dus zeggen dat Yeshua in de 7e Bijbelse maand, of vandaag de dag, in de Joodse kalender wordt het Tishri genoemd. En dat is natuurlijk de maand van de feesten. Van Loofhuttenfeest en dergelijke. Dan naar het volgende. En dat is ook al een interessante discussie. Dat is, welke taal sprak Yeshua nou? Was het Aramees? Was het Grieks? Was het Hebreeuws? Nou, ik persoonlijk denk dat hij het allemaal kan spreken, want hij was God. Dus dat maakte voor hem natuurlijk niks uit. Maar wat je ziet is dat toen hij aan het kruis hing, dat hij riep, Eli, Eli, lama asaftani. Dat is Hebreeuws. Dezelfde passage lezen we in Marcus. En in Marcus lezen we, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is Aramees. We hebben hier dus een tegenstelling. Maar het antwoord ligt hem in het vers daarna. Waarin we duidelijk kunnen zien dat ze in beide teksten, zowel Matthäus als Marcus, wordt gezegd, en zij dachten dat hij om Elia riep. Nou zou je dat kunnen voorstellen? Vanuit het Hebreeuws, heel simpel. Eli of Elia. Ja, dat zou best kunnen. Maar in het Aramees, Eloi, kan maar één ding betekenen. Mijn God, mijn God. Dus de omstanders, als zij Aramees hadden gesproken, dan hadden zij niet gezegd, jij roept om Elia, maar hij roept op om mijn El, want dat is wat het betekent, Eli. Mijn El, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nu kunnen we dus zien dat wel degelijk Yeshua in het Hebreeuws sprak, in ieder geval tot God. En er waren ongetwijfeld wel Arameese leenwoorden, zoals wij ook vandaag de dag een aantal Engelse woorden in onze taal gebruiken. Dat is logisch. Maar de hoofdmoot was Hebreeuws. En we weten dit ook van geleerden als David Bivin en David Flusser, die hier uitgebreid over hebben gesproken. Dan even kort uitstapje naar wat er eigenlijk speelde ook in die tijd tussen de twee testamenten. We zien dat ook bij de Maccabeeën, maar we zien het ook bij de opstand in het jaar 68. En ik zeg duidelijk jaar 68. En daar heb ik een reden voor. Dat ga ik nu niet vertellen. We zien dat, dat de Hebreeërs telkens onder druk worden gezet door mensen met Griekse invloeden, met Griekse taal, om zich te bekeren tot hun goden, tot hun godsdienst. En ze doen het niet. En daar ontstaat de spanning. En uiteindelijk resulteert dat in het vernietigen van de Tweede Tempel, die geprofiteerd stond in Daniël 9, vers 26. Duidelijk, de tempel zou vernietigd worden. We lezen ook over dat Yeshua heeft gezegd dat de vader van Johannes de Doper wordt over Zacharia, die is geslacht tussen het altaar. En we lezen dat in het proto-evangelie van Jacobus. En dat wordt als een niet behorend tot de kanon beschouwd. Maar ja, ik kan soms wel interessante dingen zeggen of bepaalde gaatjes in de tekst invullen. Nou, dit is een mooi voorbeeld hiervan, waarin dat uitvoerig wordt beschreven. Dat Zacharia, dat hij weigerde om te zeggen waar Johannes de Doper heen was gevlucht. Omdat dat natuurlijk de nummer 1 Messias was. Gezien ook het bijzondere wat er gebeurde rondom zijn geboorte, dat zijn vader niet kon spreken. En dat hij van een priesterlijke geslacht kwam, het echte priesterlijke geslacht. Want we weten dat het priesterschap ten tijde van Yeshua was corrupt. Het was gekocht vaak. En ja, ze speelden onder één hoedje met Rome. Nou, ik zie inmiddels dat de tijd redelijk is vervlogen. Dus ik wil eigenlijk afspreken om een deel 2 en eventueel een deel 3 te maken. Omdat het zeer interessant is. Tot de volgende keer. Shalom, hè.